Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Maar meneer de sportverslaggever, wie gaat deze bokswedstrijd winnen?
Ja, kijk, het gaat erom dat ze goed uit de kleedkamer komen en Parijs is nog ver.
Zo.
Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers podcast, aflevering 159. Vandaag zit ik, mijn naam is Arnoud trouwens. Ik neem aan dat je na 159 aflevering wel enig idee hebt.
Wacht, jouw naam is niet Wout, begrijp ik?
Mijn naam is zeker niet Wout, nee. Oh, ik kan mijn naam nog wel veranderen, denk ik.
Maar, Arnoud, Wout, ja, lijkt een beetje op elkaar, hè?
Precies, het rijmt ook.
Waar is Wout? Wout
is iets aan het regelen met zijn internet, volgens mij. Want hij kreeg bericht dat zijn internet vandaag zou worden afgesloten wegens een hackpoging.
Nee, dat is niet prettig.
Nee, dus dat risico gingen we echt niet lopen. Maar we hebben wel, denk ik, een hele leuke virtuele tafel in de podcast. Jurian Ubachs.
Hey, hallo.
Jeroen Horlings.
Hoi.
En Stefan Vegelien.
Hey.
En vandaag gaan we het hebben over zonnepanelen in weilanden. Want nergens zie je zoveel van de omslag naar duurzame energie als op het platteland. Windmolens, die kennen we natuurlijk al een tijdje. Maar de laatste jaren is er wel iets nieuws in het landschap verschenen. Namelijk die zonnepanelen die op landbouwgrond staan. Stefan schreef een artikel over en we duiken er straks dieper in. Maar eerst natuurlijk de highlights. Stefan, dan begin ik gelijk bij jou.
Ja, oké, dat is helemaal goed. Ja, waar ik wel eventjes wat aandacht aan wilde besteden was, een paar weken geleden was dat nieuws naar buiten gekomen dat data was gelekt van Nederlanders bij een grote scrape van Facebook. Daar hebben ze vandaag ook op gereageerd. Mm-hmm. En er is van 5,4 miljoen Nederlanders, Nederlandse Facebook gebruikers, is sowieso de telefoonnummers daarbij gelekt. En van nog eens 10.000 van hen ook nog e-mailadressen en ook nog andere gegevens. Dat soort gegevens, dat die verkocht worden, dat weten we natuurlijk al een tijdje. Ja. Soms verschijnt dat ook nog eens een keer openbaar en dat is in dit geval ook gebeurd. Die data, die hele dump van al die gegevens, van nog veel meer gegevens wereldwijd, maar dus van 5,4 Nederlandse Facebook accounts is een paar weken geleden online verschenen. Dat was al nieuws op zich, maar wat ik wel interessant vind is dat naast de criminelen die hier misbruik van maken, dus dat zijn lui die dit gebruiken voor het verbeteren van spambots en voor geautomatiseerde en gerichte phishing en zo, zijn er ook good guys, namelijk een aantal die het mogelijk maken om te zien of jij in die data staat. Op een redelijk veilige manier. Zo heb je natuurlijk Have I Been Pwned? Dat kennen jullie allemaal wel. Daarin kun je zoeken op e-mailadres. Dus als jouw e-mailadres erin staat, dan kun je dat zoeken. En dan staat die nu ook in de lijst bij Have I Been Pwned. Maar omdat het vooral om telefoonnummers gaat en dat niet iets is waar de maker echt in gespecialiseerd is volgens mij. Zijn er ook een aantal anderen die daarmee werken. Zo heb je de Belgische hacker, moet ik het goed zeggen, Inti de Cuculaire. Mm-hmm. Hij heeft een tool gebouwd, benikerbij.nl, waarin je op je eigen telefoonnummer kunt zoeken. Dan heb je ook nog een tool van Joost Schuttelaar op jstsch.com/facebook. En daarin kun je op zoeken op naam en achternaam. En dan krijg je de laatste 3 cijfers van een telefoonnummer te zien. En op die manier kun je, behalve dat je kan weten of jij in die data zit, kun je ook nog eens kijken of vrienden of familie in die data zitten. En het viel mij op dat best wel veel van de mensen die ik ken in mijn omgeving, familie, vrienden, dat die dus ook hun telefoonnummer ook gelekt is en dat die dus bekend zijn en dat die dus openbaar zijn. Heb ik ze wel van op de hoogte gesteld en ik dacht de meeste tweakers die hebben geen Facebook account misschien. Mm-hmm. Of die zijn al zo tech savvy dat ze denken, ik ben wel veilig. Maar kijk toch eens naar de mensen uit je omgeving, of die daarin voorkomen. En probeer ze op de hoogte te stellen van wat de consequenties kunnen zijn. En dat ze extra alert moeten zijn op gerichte phishing en op scams die bijvoorbeeld via WhatsApp proberen jouw informatie of jouw geld te ronselen, om het zo maar te noemen. Ja. Lijkt me wel interessant om even bij stil te staan.
Is wie van ons staat er allemaal in?
Ja, zeker wel.
Ja, ik heb inderdaad even gekeken, maar Jurian stond erin. Heb ik hem net nog even een berichtje over gestuurd ook. Maar dat wist hij al.
Ik wist het al, ja.
Voor de rest zag ik van deze club niet mensen erbij staan. Ik stond er zelf ook niet in, want ik heb al sinds 2018 geen Facebook account meer.
Ah, dat verklaart het. Heb jij gekeken, Jeroen, of je erin stond? Zet je gelijk op die site?
Ik stond erin, inderdaad, ja. Ik heb meteen eventjes mijn ouders geïnformeerd, want dat is volgens mij exact die doelgroep die nog wel eens in dat soort dingen instinkt. Juist als je doet alsof je een bekende bent, zeg maar. Dat was niet het geval, gelukkig. Maar ja, het is wel vervelend hoe dit soort dingen misbruikt kunnen worden, inderdaad.
Kijk, het is natuurlijk één ding als je paswoord erin staat en dat je dan gewoon je paswoord kan wijzigen. En dat je denkt, kijk, als mijn paswoord in een of andere lek bij Hebben en Mijn Poon staat, dan denk ik, ja, die gebruik ik nergens anders. Dat maakt me niet zo heel veel uit. Die heb ik tegen de tijd dat gelekt is waarschijnlijk al 3 keer gewijzigd. Maar telefoonnummers kun je niet zo vaak wijzigen. Ik heb mijn telefoonnummer ook al tientallen jaren hetzelfde nummer, om het zo maar even te noemen. En zo net zo anderen ook. En dat maakt natuurlijk dit soort leks extra vervelend. Als je vervolgens een naam en achternaam bij een telefoonnummer kunt voegen. En als je dan ook nog eens een keer geboortedatum en adresgegevens hebt, kun je bijvoorbeeld ook heel makkelijk simswappen.
Ja, aan de andere kant, dit soort gegevens, ik bedoel, datalekken zijn er al zo vaak geweest. Mm-hmm. Is de kans dat je ergens in een database staat met je telefoonnummer bij al niet tegen de 100% inmiddels?
Ik denk dat dat wel zeker waar is, ja. Maar ja, dat maakt er niet uit dat we er niet alert moeten zijn. En op het moment, kijk, op het moment dat jij een willekeurig sms'je krijgt van je moet je iets doen met je bankgegevens of wat dan ook, of je pasverloop bijna een bank waar je helemaal niet bij zit, daar trap je niet zo snel in. Maar als je een mailtje of een sms'je krijgt, of een WhatsAppje krijgt van iemand die je lijkt te kennen, of iemand die jouw naam kent, en die ook via Facebook allerlei dingen over jou weet. Want alle dingen die jij op Facebook gedeeld hebt, je relatiestatus of je werkgever of waar je woont, dan kunnen ze natuurlijk ook gewoon tegen je gebruiken. Dus juist bij zo'n scraping als nu, Facebook wil het geen lek noemen, is er een beetje nonchalant over omdat het oude data is. Maar het is alsnog relevante data om gericht phishing te doen of gericht oplichting te doen.
Maar wacht, waarom is Facebook dan niet, doen ze er een beetje nonchalant over? Want dit is, het treft de helft van de Nederlandse Facebook gebruikers of zo. Het is best groot.
Ja, het is ook best wel groot. Maar ze zeggen het is oude data. Het is niet een lek. Het is niet een hack. Het is met een scraping tool buitgemaakt. Dus het is voor een deel ook data wat openbaar gedeeld werd. Dat geeft Facebook het idee dat het toch ook je eigen verantwoordelijkheid voor een deel is, denk ik.
Maar die manier, want ik heb het heel kort gelezen hoor, dus correct me if I'm wrong, maar de manier hoe ze dit gedaan hebben, vond ik heel interessant. Namelijk, volgens mij heeft iemand via een of andere bot alle nummers die je maar kunt bedenken over de hele wereld in zijn contactenlijst gezet. En vervolgens heeft hij dan de Facebook-app gevraagd van, hey, wie uit mijn contactenlijst ken ik? En ja, dan kent hij natuurlijk heel veel. En daar koppelt hij dus zijn namen aan die nummers.
Ja, inderdaad. En kijk, dit soort grijze praktijken zijn er natuurlijk wel meer. Ik ken ook iemand die er zijn werk van heeft gemaakt om zoveel mogelijk data te ontfutselen van Instagram gebruikers, waar ze zijn en wat ze doen, en heeft algoritme gebouwd, een lerend algoritme gebouwd dat volgens al die mensen kan categoriseren in allerlei marketinggroepen. Ja, en dat kan hij dan vervolgens verkopen en dat algoritme kan hij ook verkopen. Maar het is natuurlijk, als het door marketingpartijen gebruikt wordt, is het natuurlijk al heel vervelend. Maar als het ook nog eens een keer zo makkelijk door iedereen gebruikt worden, en dat het eigenlijk ook nu dat je er echt 100% zeker van kan zijn dat criminelen dit in handen hebben, maar ook dat inlichtingendiensten dit in handen hebben en zo. Ja, ik denk dat toch wel weer anders is.
Ja, inderdaad. En ik denk ook niet dat het laatste datalek zal zijn, al dan niet via een hack, dat we hier op alert moeten blijven. Jur, wat heb jij meegenomen deze week?
Ja, ik wil het nog even over Microsoft hebben, over Xbox. Want nou ja, we hebben het natuurlijk vaak over gehad. De vorige generatie consoles voor een belangrijk deel beslist door de exclusives van PlayStation voor PlayStation 4. Nou, daarop heeft Microsoft natuurlijk aangegeven flink hard te gaan werken aan hun eigen library. Ze hebben hele soort studio's aangekocht waar games uitkomen. Maar ze zijn ook heel agressief bezig met het koppelen van gamemakers aan hun Game Pass service. We hebben het dus ook bij de review rond de Series X en S al over geschreven. Het pakket dat zij hebben staan, het aanbod dat zij bestaan met Game Pass, is gewoon heel interessant. En ze hameren daar flink op door. Afgelopen week verscheen Outriders. Dat is een multiplatform shooter. Alleen met als verschil dat je er op de PlayStation en PC in principe de volle map voor moet betalen. Maar het zit vanaf day one in Game Pass. Als je Game Pass Ultimate hebt, dan kun je hem meteen gratis spelen op de Xbox. Ja, dat is natuurlijk een voordeel. Daarnaast wat later deze maand MLB The Show. Dat is een honkbalgame die traditioneel alleen op Sony platformen verscheen. Dus het was altijd, als je die game, goede honkbalgame trouwens, als je die wil spelen, dan moest je echt een PlayStation hebben. Nou, die verschijnt nu niet alleen voor het eerst op de Xbox, maar ook meteen in het Game Pass programma. Dus gratis voor Game Pass abonnees. Ja, en zo, het is de ene tik naar de andere tik in deze, nou ja, als je de console-oorlog als een soort van bokswedstrijd ziet, dan is Microsoft flink aan het uitdelen. En ja, met name toch de aantrekkelijkheid van dat Game Pass, dat momenteel volgens mij een heleboel mensen over de streep aan het trekken is. Zeker als dit soort grote games op dag 1 meteen gratis speelbaar zijn.
Ja. En trouwens niet alleen nieuwe games, ook GTA 5 zit er weer in volgens mij. Dus ze zijn echt weer aan de weg.
Ja, nou, sowieso is het een heel breed aanbod. En wat je natuurlijk niet moet vergeten, gamers zijn er in alle soorten en maten. Nou, ik ben een gamer en velen met mij die de grootste en de nieuwste games willen spelen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die bijvoorbeeld een gezinssituatie hebben thuis, die met kinderen zitten. En er zitten heel veel games in het Game Pass aanbod die uitermate geschikt zijn voor kinderen. En als kinderen één ding niet goed kunnen, is één game kiezen en daar een langere periode aan vasthouden. Want de aandachtspannen van kinderen is arguably korter dan die van mij nog zelfs. Dus het is dan heel fijn dat je een afgebakende zone hebt met allemaal gratis, tussen aanhalingstekens, games die in je abonnement vallen. Kijk, daarmee zeg ik niks nieuws. Hè. Dit is Game Pass natuurlijk al heel lang. Maar ja, doordat ze er aan de bovenkant, zeg maar, grote games als Outriders en MLB The Show en dat soort dingen aan toe blijven voegen. En aan de onderkant heb je, of onderkant, gewoon in het verdere aanbod, heb je al die goede games ook voor kinderen en zo. Ja, begint volgens mij die rijkwijde van Game Pass en Xbox steeds groter en steeds breder te worden. Waarvoor ik denk dat deze generatie wel eens heel snel zou kunnen gaan omslaan richting Xbox.
Maar die exclusives voor de PlayStation, die komen deze generatie toch ook gewoon nog? Die gaan
ja, nee, absoluut. Kijk, dat is natuurlijk wel het ding. Nu momenteel is er heel veel momentum voor Xbox. PlayStation heeft natuurlijk een aantal problemen. In eerste instantie natuurlijk de leverbaarheid van de console. Dat probleem heeft Xbox ook wel. Maar daarnaast heeft Sony zich niet populair gemaakt door de PlayStation Store te sluiten voor de volgens mij PS3, Vita en PSP uit mijn hoofd.
Ja.
Dat is een impopulaire beslissing. Daarnaast is het natuurlijk een probleem met de DualSense controller die wat drifting laat zien. Dat schijnt bij een relatief groot percentage van die controllers voor te komen. Daar is Sony ook nog. Nou ja, kijk, als je hem opstuurt, krijg je ze waarschijnlijk wel een nieuwe. Maar ze hebben niet een soort van grote mea culpa gedaan dat er echt daadwerkelijk iets aan de hand is met dat ding. Dus de wind zit momenteel niet mee met Sony. Dat kan het uiteraard tegen de tijd dat er straks weer nieuwe Uncharted is. En ja, goed, later dit jaar komt God of War Ragnarok. En zo uiteindelijk gaan al die studios van Sony weer nieuwe exclusives uitpoepen. En die zullen vast wel allemaal goed zijn. Maar ja, als heel veel mensen op dat moment al de switch naar Xbox hebben gemaakt en in het Game Pass systeem zitten, ben ik wel heel benieuwd of Sony deze generatie ook weer gaat redden met alleen maar dat rijtje exclusieve games.
Want wanneer wordt zo'n boxwedstrijd beslist? Is dat helemaal in het begin, met de eerste klappen? Of is dat later in het leven van zo'n console? Want nu is die ook slecht verkrijgbaar. Dus kiezen kan voor veel mensen nog niet eens echt goed.
Ja, dat is lastig te zeggen. Het is vooral, het lijkt me een sportwedstrijd. Je kan hem in de eerste ronde niet winnen, maar wel verliezen. Als in, kijk, de Xbox heeft in de vorige generatie met de Xbox One altijd een achterstand gehad op de PlayStation. In ieder geval in Europa en specifiek in Nederland. En dat was niet meer in te lopen. En het bleef gewoon goed gaan met de PlayStation. Ik heb nu de cijfers van de Series X en S en de PlayStation 5 niet voor mijn neus. Ik heb het idee dat PlayStation 5 in Nederland populairder is, dat de vraag daarnaar groter is. Maar de vraag is hoe lang dat door blijft gaan en hoe lang het duurt voordat steeds meer mensen zeggen van joh, dat aanbod van Xbox, waar ik dus inderdaad een een soort Netflix voor mijn games heb, waar Xbox ook steeds meer leveranciers aan toevoegt. Hè. Ze hebben natuurlijk onlangs Bethesda overgenomen. Dus alle Bethesda games zitten nu ook standaard in Game Pass. Ja, als hoe groter die groep
EA
wordt...
EA Play toch ook?
Wat zeg je?
EA Play zit erin.
Ja, EA Play zit er ook al langer in, inderdaad.
Dat is ook best wel een big deal. Als je EA games en je hebt alle Bethesda games, dan heb je ineens een enorme library.
En zo'n grote library, dat je zou zeggen van, nou ja, het kost, volgens mij kost het voor de volle map €15 per maand. Zit je op €180 per jaar, maar dan heb je dan inderdaad wel alles van Xbox, alles van EA, alles van Bethesda en wat ze er op individuele basis nog aan toevoegen. Zoals nu dan dus Outriders en MLB The Show. En er komt natuurlijk nog bij, dat werkt in ieder geval nu nog. Er is nog steeds een workaround waardoor je je Xbox Live maanden kunt omzetten naar Game Pass maanden. En die Xbox Live maanden kun je via diverse workarounds... Brazilië, India, whatever, heel goedkoop krijgen. Dus als je dan zorgt dat je, ik geloof, je kan dan maximaal 36 maanden stacken, die je dan in één keer kunt overzetten naar Game Pass. En dan heb je omgerekend 3 jaar lang Game Pass voor een paar euro per maand. Nou, die workaround zal Microsoft vroeg of laat wel een keer dicht gaan gooien, denk ik.
Past wel.
Maar momenteel doen heel veel mensen dat. Ja, dan heb je dus de komende 3 jaar gewoon die Game Pass Ultimate servers voor een paar euro per maand. Ja, dat is lastig om tegenaan te concurreren.
Ja. Dan ga je niet snel overstappen naar een ander systeem, lijkt mij, in die 3 jaar.
Nee, exact. Zeker nog. Het zou wel eens een reden kunnen zijn voor heel veel mensen om te zeggen van, oh, nou ja, als ik zoveel gratis krijg in dat pakket voor een paar euro per maand de komende 3 jaar, dan zie ik over 3 jaar wel eens een keer of ik het voor de volle map wil houden. Maar tot die tijd, let's go.
Precies.
Ja, en er komt natuurlijk ook nog bij dat PlayStation niet per se heel veel titels op de PlayStation 5 heeft nu, die niet ook op de PlayStation 4 te krijgen zijn.
Nee, dan gaat dat natuurlijk wel veranderen. Uiteindelijk zullen er straks steeds meer games komen waar dat wel voor gaat gelden. Daarnaast laten we de PlayStation 5 absoluut niet tekort doen. Bij de review zeiden we, de controller is een gamechanger en dat blijft hij. Ondanks dat hij qua bouwkwaliteit dus kennelijk af en toe wat te wensen overlaat, vind ik het nog steeds een fenomenale controller. Toevallig nu dan bezig met Outriders, de review die dit weekend verschijnt. Die heb ik op alle platformen gespeeld. En hij voelt door die controller op de PlayStation gewoon net even lekkerder. Er zit net meer detail in wat je speelt. Dus, even een kleine side note, maar het is zeker niet zo dat de PlayStation 5 nu ineens overbodig of geen goede console is. Maar het is meer dat ik door de recente stappen die Microsoft zet in zijn aanbod, met name in Game Pass, toch meer en meer onder de indruk raak van de strategie van Xbox.
Maar meneer de sportverslaggever, wie gaat deze boxwedstrijd winnen?
Ja, kijk, het gaat erom dat ze goed uit de kleedkamer komen en Parijs is nog ver.
Dat zijn twee sporten door elkaar volgens mij.
Ja, maar dat kan ik.
Dat kan gewoon, ja. Ze boksen en wielrennen tegelijk. Jeroen, wat heb jij meegenomen deze week?
Ik heb een high CQ lowlightje, namelijk eigenlijk een journalistieke vraag aan ons allemaal een beetje. Ik word nogal getriggerd op dingen die... Als ik dingen die ik lees in de media, die niet helemaal 100% feitelijk correct zijn, of die niet helemaal... volledig zijn of iets insinueren. Daar kan ik heel slecht tegen. Dus daar klik ik automatisch op. Nou, een beetje clickbait dus. En dat kan met van alles te maken hebben. Hè? Van milieu tot politiek. Nou, in dit geval hebben we het over techniek. Dus in dit geval ging het dan over elektrische auto's bij ons zusterbedrijf, het AD. Dat, als ik kritische noot mag stellen, af en toe wel een beetje richting de Telegraaf koppen gaat. Namelijk, daar stond vandaag, dat is dus gisteren voor de luisteraars, 1000 elektrische auto's staan al 3 jaar weg te roesten op een veld na mislukt experiment.
Je zegt het ook een beetje ronkend, ja.
Ja, toch? Ik zag het je op Twitter inderdaad posten. Je maakt je er heel boos om. Maar het was wel iets van... Wat was dan het punt? Want ik snapte het niet helemaal toen je het in de tweet zette.
Nee, dat snap ik. Als je, en dat is denk ik misschien ook het probleem. Als je dit artikel leest, dan staat er op zich een feitelijk correct verhaal. Het gaat om deeltaxis in Parijs. Dat zijn echt een volledig onbekend merk. Blue Car heet het. Dat zijn eigenlijk min of meer experimentele auto's gebouwd met, jawel, een solid state accu. Op basis van polymeren. Nou, daar hebben we het een tijdje recent geleden in de podcast ook over gehad. Over accutechniek. Ja. En solid state, dat is echt redelijk vooruitstrevend. Dat is eigenlijk de toekomst. Maar in diezelfde podcast hebben we ook besproken. Solid state is nog niet productierijp. Want het heeft heel veel problemen. Onder andere met temperatuur. Het kan niet tegen lage temperaturen. Ja, deze auto's hadden dus ook die problemen. Die auto's moest je... voor gebruik moesten ze warm worden. Want zo'n temperatuur moet ze op een graadje of 60 functioneren, zeg maar. Nou, dat... is voor een auto niet zo erg handig. Voor een apparaat in een fabriek kan ik me iets bij voorstellen. Maar voor een auto wil je instappen en weer wegrijden. Dus eigenlijk, die auto's waren gewoon een complete flop. Maar die achtergrond, die reden waarom ze daar staan weg te roesten, wat op zich natuurlijk een hele slechte zaak is, moet er gewoon gerecycled worden natuurlijk. Maar die achtergrond miste ik compleet. En als je even gaat googlen, dan vind je dat wel. Oké, tuurlijk, een beetje kennis over accu's en techniek helpt wel natuurlijk. Maar volgens mij is het dus nu zo, als een argeloze lezer dit leest, denkt hij, oh, elektrische auto's, accu's slecht, problemen, wegroesten. Dat is voor mij een beetje wat erachter blijft. Terwijl ik denk, met een kadertje of twee zinnetjes was dat genuanceerd.
Waarom is het minder erg dat deze accu's, deze auto's wegroesten dan andere elektrische auto's?
Nee, hoeveel elektrische auto's zijn nu aan het wegroesten? Voor mij niet zoveel.
Nee, maar ik bedoel, het is sowieso toch een probleem dat deze auto's daar gewoon niet gebruikt worden en dat die niet gerecycled worden.
Zeker, zeker. Dat is eigenlijk ook het hoofdverhaal en daar ben ik het ook volledig mee eens. Dus in die zin, kijk, met de reguliere autofabrikanten zijn er steeds meer afspraken over gemaakt. Zeker ook met de accufabrikanten die accupacks maken van na zo'n leven, en dan hebben we het echt over 20 jaar, want die accu's worden weer hergebruikt. Na zo'n leven moet er iets gebeuren. Dus je moet eigenlijk, net als bij wasmachines en nu gebeurt, die fabrikant verplicht om die onderdelen weer terug te nemen en te gaan recyclen. Dit was dus een experimenteel autoontwerp met dus een solid state accu. Compleet andere chemie wordt daarvoor gebruikt. Is dus lastig recyclen. Blijkbaar is daar op dat vlak dus iets heel erg misgegaan. En dat is natuurlijk aan zich een heel terecht punt. Maar dus die duiding, waarom in dit geval die accu's zo'n flop waren en zo slecht zijn, waarom er niks mee gebeurt, dat is een deel van die verklaring, zeg maar. En In België, dit gaat over Frankrijk. Nou, in België staat een hele grote recyclingfabriek. Nou, ook daarmee had ik dan eventjes, als wij waren geweest op de nieuwsredactie, dan hadden we wellicht een telefoontje aangewaagd van, hoe zit dat? Jullie weten hoe dat werkt, dat proces. Waarom is dat in dit geval niet gebeurd? Of wat is hier zo lastig aan waardoor ze daar staan weg te roesten? Want dat wegroesten, dat is een terecht punt.
Ja, ik vraag me ook af, Jeroen, want je hebt er dus over getwitterd, maar ben je dan iemand die ook nog verder actie onderneemt of die probeert om dan deze kennis te verspreiden, behalve via deze podcast? Maar de kans dat degene die het bij het AD heeft geschreven dit luistert, lijkt me niet heel groot. Doe je dat nog iets?
Of? Meestal wel. Meestal kijk ik naar degene wie het geschreven heeft. De naam ken ik in dit geval. Alleen dit is niet iemand die bijvoorbeeld op Twitter zit, waardoor je even snel een berichtje gaat sturen. Ja. Als ik die persoon ken, heb contactgegevens of vind hem op sociale media, dan stuur ik daar altijd direct een berichtje naartoe. Zodat dat, en dat gebeurt ook vaak, moet ik ook zeggen dan, vaak toch wel inderdaad een aanvulling of een correctie wordt gedaan op zo'n bestaand artikel.
Ja. Ja, dat heb ik dus ook al vaak gedaan. En ik merk dan ook gewoon dat het echt, dat het dan niet een onwil is, maar gewoon dat iemand er niet aan heeft gedacht of het simpelweg niet weet. Of het is ook heel vaak gewoon dat je denkt, dat stom dat het zo gaat, maar zo gaat het dan dus wel. Het is niet onwil of zo, terwijl je zit achter je beeldscherm, zie je het me helemaal kwaad te maken. Terwijl dat misschien niet eens hoeft.
Nee, dat is waar, maar er is wel, denk ik, toch een verschil in de noodzaak tot snelheid. Snel een berichtje. Dit was een heel kort bericht van 3 alinea's of zo, geloof ik. Ja, ik zie het nu voor me. 3 alinea's met inleiding. Dat is heel kort. Daar is een beperkt aantal minuten ingekomen. Moet ik oppassen wat ik zeg, maar ik denk dat wij optiekers daar toch iets meer tijd voor hadden genomen over het algemeen. En daar nog een alinea aan hadden toegevoegd met gewoon die duiding die gewoon eigenlijk vrij makkelijk te vinden is als je daar eventjes naar zoekt, naar deze blue cars uit Parijs.
Denk het ook, ja. Over duiding gesproken, wat ik deze week heb meegenomen, dat is ook een soort duiding bij een nieuwsbericht eigenlijk. Het ging over een gerucht wat naar buiten kwam via 9to5 Google vorige week, dat de komende Pixel telefoon niet langer voorzien zal zijn van een sok van Qualcomm, wat bij de afgelopen Pixel telefoons was, maar een eigen Google sok met de codenaam Whitechapel. En ik triggerde daar heel hard op, want ik vind dat soort dingen echt heel leuk. Er zijn heel veel smartphone fabrikanten die het hebben gewaagd of het wagen om eigen soks te maken of eigen chips als een soort van hulp van de sok, zoals Xiaomi nu doet met de coprocessor in zijn Mi 11 Ultra. Dat is de Search C1 en dat is ook die helpt met de beeldverwerking van die camera setup. Maar waar ik normaal daar wel enthousiast over ben, had ik bij dit verhaal echt hele grote vraagtekens. En dat komt door het volgende, namelijk een sok maken. Of een sok alleen al ontwerpen. Het maken zelf, dat gebeurt maar bij 2 bedrijven of 3 bedrijven wereldwijd. Maar het ontwerpen ervan is ongelooflijk ingewikkeld. Zomaar even een GPU bijvoorbeeld uit de grond stampen, dat doe je echt niet. En ook Apple, die er heel goed in is, heeft er jaren over gedaan om iets te maken wat de concurrentie omver blies. Huawei, totdat ze het handelsverbod aan hun broek kregen, lekker bezig waren, hebben er ook 1 jaar of 6, 7 over gedaan voordat het echt op een hoog niveau was. En dat Google het dus in 1 keer goed zou kunnen doen en dan gelijk met de Pixel 6 gaat uitbrengen en daar een concurrerende telefoon van kunnen maken. Ja, daar heb ik grote vraagtekens bij. Want ja, het enige wat ze kunnen doen is een ontwerp van ARM pakken en daar een eigen labeltje op plakken en dan hoogstens wat aanpassingen doen die zij graag willen doen. Maar het is eigenlijk, lijkt me, grotendeels voor de show en niet meer dan dat. En het enige waarvan ik dacht van, nou, daarom zou Google dit echt heel graag willen en daar kunnen ze groot voordeel uit halen, is softwareondersteuning. Want ze staan op dit moment een beetje in hun hemd. Samsung belooft namelijk 4 jaar updates voor al hun telefoons inmiddels. In midrange en high-end. Google doet dat 3 jaar lang. Dat is toch een beetje raar voor de maker van Android. Dus ik vermoed dat ze daar wellicht een stap willen maken. Dus naar 5 jaar of 6 jaar of 7 jaar toe willen. Omdat ze dan zelf die sok ontwerpen, hebben ze dat veel meer in de hand. En op die manier proberen hun Google Pixel telefoons aantrekkelijker te maken dan met een Qualcomm sok nu mogelijk is. En dat is dan het enige waar ik een lichtpuntje zie. Voor de rest zie ik er dan een beetje somber in voor de komende Google Pixel telefoons. Wat ik jammer vind, want je weet, ik ben er groot fan van. Jij hebt er ook een. Ja. Het is een fijne lijn telefoons met fijne camera's. Maar op het moment dat de ondersteuning langer zou zijn, maar hij presteert veel, veel minder dan concurrerende telefoons die hetzelfde kosten. Zou je dat nog willen?
Denk je niet dat Google 2 versies gaat uitbrengen? Met de eigen sok en met, ja, met de Qualcomm sok?
Ja, kan. Maar
zoals Apple dat ook doet met de Mac?
Nou, dat is een transitiefase. Het zou kunnen, maar het is natuurlijk wel compatible. Het is geen andere chiparchitectuur. Het is allebei ARM. Dus ja, dat zou kunnen dat er 2 versies komen. Maar ja, dan zou er nog een soort van high-end pixel met gewone Qualcomm sok komen. En dan in de midrange iets van zichzelf of zo. Zoiets.
Ja,
dat zou kunnen.
Maar zou je dan meer moeten betalen zodat je de versie hebt die langer ondersteund blijft worden? Is dat is een beetje wat je zegt?
Nee, je moet meer betalen om de versie te krijgen die sneller is. Maar de lange ondersteuning zit dan alleen bij de goedkopere. Zou je dan aantrekkelijk vinden of juist niet?
Dan zou ik de goedkopere aantrekkelijker vinden.
Ja, toch wel? Ondanks dat hij dan langzamer is of langzamer.
Maar is langzaam niet heel relatief tegenwoordig?
Ja, dat is natuurlijk relatief. Alleen voordat je bij de absolute top bent, zeg maar, het is het laatste stukje van de berg wat het lastigste te beklimmen is. En ja. Apple is daar het allerbeste in momenteel. Qualcomm hobbelt daar achteraan, 1 tot 2 jaar. Maar zit toch ook aardig in de buurt. Samsung heeft er ontzettende moeite mee. En Samsung is geen klein bedrijf om een concurrerende sok te maken. En voor Huawei geldt hetzelfde eigenlijk. Die komt er ook wel in de buurt altijd. In de jaren althans dat ze nog een handelsverbod hadden en dus inderdaad chips konden ontwerpen. Maar ja, aan de top kwamen ze toch ook weer niet. Dus ja, het is
en hoeveel zou Google bereid zijn om te investeren in zo'n eigen sok, in eigen hardware?
Niet veel, want het is een advertentiebedrijf.
Ja.
Het is geen, dit is hun zijstapje, hun hobbyproject eigenlijk. Hardware, dat is voor hun geen grote business. Wordt het voorlopig ook niet. Dus ja, ik denk dat dat wel tegenvalt.
En Arno, denk jij dat met die sok, dat je kunt dus langere software updates kunnen gaan ondersteunen? Dat wat natuurlijk veelbelovend is. Maar denk jij dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren? Want los van het feit dat het dus makkelijker is met zo'n sok, willen Google developers, die dus eigenlijk een andere core business hebben, nog wel tijd erin steken over 5, 6 jaar?
Dat is een goede vraag, dat weet ik niet. Ik denk wel, als je een concurrentievoordeel hieruit kan halen, dan is dit het. Want Pixel telefoons hebben zich onderscheiden in het verleden met langere updates dan de rest. Nu is dat niet meer zo. En op deze manier kun je toch weer boven de concurrentie uitstijgen.
Dus mag ik een domme vraag stellen?
Zeker.
Waarom kan je het langer updates ondersteunen met een eigen SOC?
Zeker geen domme vraag. Voordat je updates kan uitbrengen, moeten de drivers wel compatible zijn. Het is wel deels uit elkaar getrokken met Android, maar helemaal lukt dat niet. En Qualcomm stopt op een gegeven moment gewoon. En dat is na 3 versie upgrades en in totaal 4 jaar. En dat is nieuw, hiervoor was het 3 jaar en het is ook wel eens minder geweest. En daarna moet je dus zelf sleutelen aan die drivers om die compatible te krijgen met de nieuwe Android versie. Nou, dat kost nog veel meer tijd en mankracht. En geld dus. Dus dat doet in de praktijk bijna niemand. Fairphone heeft dat gedaan voor zijn Fairphone 2. Om die op Android 9 te krijgen. Nou ja, dat heeft, ik denk, 1,5-2 jaar geduurd voor 1 telefoon. Ja, dat gaat niemand anders gaat dat doen. Dus daarom vergt dat zoveel. Ja.
We hebben natuurlijk misschien soms onze eigen scope in gedachten. Hoe lang doe je met een telefoon? Nou, ik 3-4 jaar over het algemeen. Daarna is het wel een beetje direct eruit. Maar die telefoon kan daarna natuurlijk heel goed naar je kinderen of je oma of wie dan ook. Of verkoop natuurlijk. En dan is het wel zo fijn als er nog steeds security updates zijn of andere belangrijke updates.
Precies, ja. Het kan een enorme boost geven aan de tweedehands markt. En dat is heel fijn. Dat zien we, die trend is er al een beetje. Want als je 10 jaar terug rondliep met een telefoon van 3 jaar daarvoor, ja, dan kon je al bijna niks meer. En nu is een telefoon van 3 jaar oud is prima capabel. Je kan gewoon nog appen, je kan nog games spelen, je kan eigenlijk alles. Alleen het gaat iets minder snel en de camera's zijn iets minder. En misschien loopt de accu terug, moet je die een keer vervangen. En dat is het dan. Voor de rest kan je gewoon alles.
Maar daar heb jij toch wel vaker... Daar heb je al vaker over geschreven, toch al? Nou, dat de rek aan de bovenkant van de smartphone-markt er een beetje uit is, waardoor inderdaad oudere telefoons wat makkelijker mee kunnen komen.
Ja, inderdaad. Ja, ik denk dat het nog steeds verder afvlakt. Dus dat de tijd dat je met een telefoon kan doen en dat die ook echt nog goed werkt, dat die steeds langer wordt. Dat hier kan weer een nieuwe stap gezet worden. En ik hoop dat dat gebeurt, want dat zou mooi zijn. En zeker ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Want we doen best wel kort met onze telefoons relatief. En het zou mooi zijn als dat nog langer kan dan nu. En dan komen we automatisch uit in weilanden, Stefan.
Prachtig brugje, duurzaamheid.
Waar om die reden zonnepanelen staan. Laten we even beginnen bij zonnepanelen in het algemeen. Hebben jullie zonnepanelen? Jeroen, ik begin even bij jou.
Ik rij elektrisch, dus vind ik, dan ben je van jou ook verplicht om in zonnepanelen te investeren. Dus ik heb er flink... Mijn hele huis is sowieso energie-neutraal met alles elektrisch, blablabla. Dus ik heb er 40.
En oh, wauw.
Bevallen uitstekend.
Jij, Jur?
Nee, ik heb momenteel niks. Ik ben wel toevallig samen met mijn vriendin bezig op zoek naar huizen. Is momenteel niet heel makkelijk, maar dat is een verhaal voor de andere keer. Maar daarin speelt voor mij de aanwezigheid van zonnepanelen in die zin. Ik bedoel, het is niet dat ik zeg, oh, dit huis heeft zonnepanelen, dus ik wil het. Maar ik vind het wel zeker een pre. Als ik een huis bekijk waar al zonnepanelen op liggen, dan vind ik dat zeker fijn.
Hoef je die investering niet meer te doen, ja.
Nee, en anders inderdaad kijk je wel naar het dak van, goh, wat past erop en hoeveel en zo. Dat is absoluut bij het kopen van een huis nu, denk ik, een belangrijk onderdeel.
Ja, en jij, Stefan?
Toen ik mijn huis kocht, 2 jaar geleden, toen ik kwam het huis heeft zo'n plat dak, dus ik heb gelijk geld ook vrijgemaakt voor zonnepanelen. En toen wilde ik ze gaan bestellen en toen zat ik een kopje thee te drinken met mijn buren. En die wisten mij te vertellen dat zij dit jaar een verdieping op hun huis gaan bouwen, waardoor ik geen zon meer op het dak heb.
Oh jee.
Zo.
Dus dat geld, dat heb ik weer teruggekregen.
Ja, nou ja, dat is dus, dan nog een lichtpuntje.
Ja, de zonnepanelen, die komen er nog niet, maar misschien ooit wel. En ik wil het heel graag, nog duurzamer. Ik heb al hele goede groene stroom, maar ja, het liefst natuurlijk nog duurzamer. En ik vind eigenlijk dat iedereen met een plat dak wel gewoon zonnepanelen op zijn dak moet leggen in Nederland. Dat is gewoon wel nodig.
Ja.
En ieder bedrijf sowieso.
Ja, dat sowieso, ja. Ik heb ze niet.
Jij, Arnoud?
Ja, ik heb ze dus niet. En dat is echt raar, want ik woon in een wijk die is gebouwd met duurzaamheid in het achterhoofd. Er staan ook windmolens omheen om van energie te voorzien. En de bedoeling is dat het energie neutraal is. En dus hebben, ik denk, 80-90% van de daken in deze wijk hebben zonnepanelen. En mijn dak niet. En ik snap er niks van. Dus nergens in de straat ook. Dus ik denk gewoon dat het niet gunstig ligt ten opzichte van de zon om daar genoeg uit te halen.
Ja, de hele straat heeft geen zonnepanelen.
Nee.
In de rest van de wijk wel. Dat, ja. Oké.
Ja. Dus dat bevreemdt me nogal, maar het is wel zo. Maar even naar het begin van het verhaal wat je hebt gepubliceerd, Stefan, over die zonnepanelen in die weilanden. Want hoe kom je erop? Rij je gewoon langs een weiland of fiets je er doorheen als het weer eens niet sneeuwt? En dan denk je, hey, daar staan zonnepanelen, hoe komen die daar, wat raar? En daar ga ik induiken? Werkt het zo?
Ja, eigenlijk wel. Ja, want ik verwonder me gewoon al een hele tijd over de hoeveelheid zonnepanelen die op in het akkerland verschijnt. Hè? Dus op oude aardappelvelden of op rustvelden of op braakliggend terrein van boeren. Nou, ik vraag me dan echt af of dat niet veel effectiever kan. Want er zijn heel veel van dat soort velden. Dat neemt ook heel erg toe. En toen zag ik toevallig een paar weken geleden zag ik een video van een boer uit Biddinghuizen. En die had een soort van verrijdbaar systeem ontwikkeld. Of bedacht in ieder geval. Waarmee hij boert biologisch. En dat wil zeggen dat een van de dingen daarbij is dat eigenlijk ieder seizoen is er één veld, is een rustveld. En hij heeft nu bedacht dat hij boven dat rustveld prima gewoon zonnepanelen kan leggen, als hij dat toch niet gebruikt een jaar lang. Mm-hmm. En hij wil dus met een soort van glijders wil hij dan steeds een heel groot zonneveld eigenlijk. Een heel groot zonneweide wil hij verschuiven van het ene veld naar het andere veld. En op die manier stroom opwekken. En hij heeft ook al een partij met wie hij in zee gaat, die dan vervolgens die stroom gaat afnemen. Dat is een bouwbedrijf. Die komt met grote zeecontainers aan, met accu's daarin. En die worden vervolgens, als ze vol zijn, weer opgehaald en gebruikt op bouwlocaties. Dat is best wel cool. Dus dacht ik, nou, hoe zit dit? En zijn er meer bedrijven die dit doen? Meer organisaties en boeren die het op die manier proberen om zonne-energie opwekken te combineren met landbouwteelt? En toen kwam ik achter dat het inderdaad zo is. En dat deze boer was uiteindelijk nog niet zo ver. Het was vooral een idee en hij had een patent aangevraagd. Maar er zijn wel ook al andere initiatieven die inderdaad wel eigenlijk kijken of je niet veel handiger dat boerenland kan gebruiken voor zonne-energie opwekken. Terwijl je ondertussen niet stopt met boeren. Dus dat het land alsnog gewoon gebruikt wordt waar het nu voor gebruikt wordt.
Maar die boer waar het verhaal zeg maar mee begon, daar is het dus nog een idee. Maar als het al echt uitgewerkt is, hoe ziet het er dan uit? Hoe werkt het dan? Zijn het ook trucks met accu's die aankomen rijden om die energie af te nemen? Of
nou, dat is heel
gebruiken boeren het in de eigen stal of zo?
Ja, dat is heel verschillend. Er is bijvoorbeeld een initiatief in Os, het Duurzaamheidspark. Dat is van een aantal ondernemers uit die plaats. Wat zij hebben bedacht is een systeem waarbij semi-licht doorlatende zonnepanelen gebruikt worden, waaronder gewoon groente en fruit geteeld worden en die kunnen aan de kant geschoven worden. En die elektriciteit die kunnen zij gebruiken en gewoon aan het net leveren, of die kunnen ze zelf gebruiken voor de rest van van de boerderij en ook voor de omliggende woningen. Ja, het is wel interessant dat er gewoon heel erg wordt nagedacht over hoe kun je dan dat combineren. En zij kwamen er bijvoorbeeld achter, want ze zijn er al een tijdje aan het testen op kleine schaal en ze hebben net het op grotere schaal uitgezet. Zij kwamen erachter dat een aantal groenten en vooral ook fruit het heel goed gedijt onder die panelen. Omdat je eigenlijk een soort van klein mini-kas krijgt, eigenlijk een soort van ecosysteem. Wat een veel constantere warmte heeft. Ze hebben er een sproeisysteem aan toegevoegd, waardoor je heel goed in de gaten kan houden hoeveel water er valt. Nou, hagels heeft ineens geen invloed meer op de sla die op zo'n veld ligt, omdat er gewoon, er hangt gewoon bescherming boven.
Of als het sneeuwt in april bijvoorbeeld, ik noem maar een dwarsstraat.
Ja, dat is geen probleem, want de temperatuur blijft wel enigszins oké onder dat veld. Maar de komende twee jaar gaan ze onderzoeken wat zeg maar op de lange termijn het beste werkt en wat de beste combinaties is. En ook wat voor effect dit nou echt heeft op de planten en op de groei en op de teelt daaronder. Zij hebben nu op een systeem, even zo uit mijn hoofd, ik weet niet precies hoeveel hectare het nou ook weer was, maar best wel een groot stuk, 18 dacht ik. Dat is dus echt een zonneweide. Dus dat is echt een zonneweide, net als dat je dat hebt bij andere akkerlanden. Dus echt grote velden met zonnepanelen. Maar dan als een test op de telling waar je alsnog onder kan telen.
Ja, maar dan heb je een soort van, moet ik me dan kassen voorstellen met als dak een half licht doorlatend zonnepaneel?
Nee, het is echt gewoon een akkerland zoals je het nu hebt. Alleen dan zit er op 1,40 meter hoogte een soort van dakje boven, ja, met zonnepanelen.
Ja.
Wat verder aan de zijkant en zo allemaal gewoon open is. Alleen de zonnepanelen erop. En ja, daarmee lijkt het wat dat betreft gewoon op een normaal zonneweide. Dat zijn van die hele grote velden, hè, die nu omgebouwd worden, waar heel veel zonnepanelen liggen. Maar dan zijn het een soort ander soort zonnepanelen dan normaal. En daar kunnen we zo nog even terugkomen. Maar die zonneweides, die zie je natuurlijk nu overal. Dat zijn over het algemeen allemaal gewoon hele normale zwarte zonnepanelen waar je eigenlijk niks onder kan groeien. En dat is eigenlijk heel ineffectief. Maar ja, boeren doen het toch. Dat zien we dus ook in onze omgeving. Hè. We zien steeds meer van dat soort zonneweides, zonnevelden ontstaan, zonneparken ontstaan. Waarbij ook wel weerstand is vanuit de omgeving. Omdat mensen het lelijk vinden of omdat ze misschien niet goed voor de natuur vinden. Maar ja, het gebeurt toch. En zij denken van nou, misschien kunnen we op deze manier en die zonne-energie opwekken, maar ook gewoon dat land blijven gebruiken. Dan is het niet dat we ineens een heel groot stuk vruchtbare land niet meer gebruiken.
Maar ook in dat geval gaat het geloof ik nog steeds om een bepaalde termijn. Toch dus 10 jaar of zo. Dat ze daar 10 jaar staan, dat ze daarna weer voor iets anders gebruikt worden? Of is dat niet zo in dit geval?
Nou, dat hangt echt van het systeem af. Want je hebt inderdaad die ene boer uit Biddinghuizen die ik noemde, die wil het eigenlijk elk jaar dus verschuiven. Dus die heeft dan zeg maar 4 of 5 velden. En dan kan hij dat systeem gewoon ieder jaar verschuiven. In andere gevallen kun je spreken van een soort van permanente oplossing. Dat het er inderdaad meerdere jaren ligt. Of dat het er gewoon echt altijd op ligt. Ja, het is echt heel verschillend.
Want als ik het goed begrijp, maar ben geen boer. Maar mijn schoonfamilie die was dat vroeger wel. Als ik het goed heb begrepen, is het juist heel goed en belangrijk voor grond om, nadat er een paar keer gewas opgeteeld zijn, even braak te liggen. 1, 2 jaar, ik weet niet precies
hoe lang. Dat is zo'n rustgewas.
En in die periode kan je dus prima tijdelijk dan dus zonnepanelen daarop plaatsen en die weer weghalen later.
Of verstoor je dan de rust? Het ligt niet voor niets, ligt het even braak. Het moet even tot rust komen. Maar zijn daarvoor niet de elementen nodig? Regen en zon en zo.
Dat weten we eigenlijk nog niet zo goed, omdat dit soort systemen nog redelijk nieuw zijn. En onder andere de Wageningen Universiteit gaat precies dit de komende jaren onderzoeken. Om te kijken wat voor effect dit nou heeft op de biodiversiteit. Wat voor effect dit heeft op de grond, op de vruchtbaarheid. Als je er gewoon een heel jaar zonnepanelen oplegt. En we weten namelijk al, en dat is ook weer een onderzoek van de Wageningen Universiteit. We weten al dat wanneer die zonnepanelenvelden, zoals die nu vaak gebouwd worden, dat zijn die hele grote velden waar de zonnepanelen heel dicht op elkaar liggen, waar weinig gemaaid wordt. En als er gemaaid wordt, dan blijft het maaisel allemaal liggen. Ja, dat is een probleem voor de biodiversiteit, voor de planten en dieren die daar normaal leven. Dat weten we nu en ze gaan nu kijken van ja, wat als je dan gewoon dat paneel na een jaar weghaalt, is het dan ook erg of is dat pas erg als het er echt een hele lange tijd ligt?
Ja, benieuwd wat eruit komt. Maar Jeroen, voordat we beginnen aan weilanden volleggen, zouden we niet eerst alle daken moeten volleggen met zonnepanelen eigenlijk?
Ja, dat klopt. En het is ook iets een veel gehoord kritiekpunt vaak. Hè? Juist op die weilanden. Van x-percentage, ontzettend klein percentage van de daken wordt op dit moment benut voor zonnepanelen. Dan hebben we het vooral over bedrijven, hè, die enorm grote platte daken hebben. En dus in principe ideaal zijn voor zonnepanelen. Het is natuurlijk en-en. Het is niet eerst dat en als we dan over een paar jaar klaar zijn, dan pas zonder weiden. Dus dat zou niet opschieten. Het is dus allebei moeten we gaan doen. Maar het is wel zo dat die bedrijven, er zijn een paar bottlenecks die daar spelen. Eigenlijk twee. Allereerst heb je de draagconstructie. Namelijk zo'n enorm groot plat dak. Dus meestal, het is niet bedoeld het traditioneel dak zoals een huis dat heeft. Maar gewoon groot dak erop. En wat lichtkoepels erin. Die is vaak niet draagkrachtig, niet sterk genoeg om daar ook een hele constructie met zonnepanelen op te zetten. En dat zijn er duizenden, soms wel meer dan 10.000. Dat kan zo'n dak niet altijd aan. Dus dat betekent dat je dus voordat je dat kunt doen, eerst je hele dakconstructie moet gaan aanpassen. Aha. En dat maakt zo'n project gewoon een heel stuk duurder. En een ander probleem, ook heel best wel groot probleem wat niet zo makkelijk op te lossen is, is dat de bedrijven die in zo'n pand zitten, soms is het één, soms zijn het meerdere die in zo'n pand zitten, dat zijn andere partijen dan de eigenaar. En die hebben dus tegengestelde belangen. Want die bedrijven willen natuurlijk graag die energie dan direct gebruiken. Mm-hmm. Heeft ook nog een financieel voordeel. Maar zo'n eigenaar denkt, ja, jullie betalen nu ook al die energie. Ja, waarom moet ik gaan investeren in zonnepanelen? En ook de regelingen op dat vlak zijn nog niet even financieel helder en aantrekkelijk op dat vlak.
Daar komt nog iets bij en dat is ook wel interessant. En dat is gewoon echt een markt. Ding. Dus gewoon een economisch ding. Dat die boeren die worden heel actief benaderd door investeerders. Door investeerderspartijen ook grotendeels uit het buitenland. Die hun land willen kopen of die willen huren. Nou, dat is voor die boeren die vaak sowieso al kampen met lage voedselprijzen. Met regelgeving, met ziektes bijvoorbeeld bij varkens. Allerlei weerstand op hoe zij boeren. Concurrentie, maar ook vergrijzing en schaalvergrootsproblemen. Die boeren die worden dus, die hebben een best wel een financiële prikkel om in zee te gaan met zo'n investeringspartij die veel liever met zo'n boer in zee gaat dan met inderdaad zo'n plat dak eigenaar, omdat het inderdaad voor die investeringsmaatschappij veel goedkoper is en veel handiger is om met die boeren in zee gaan. Want dat is inderdaad wat je net zegt. Dus inderdaad die daken, veel investeringen. Maar er komt ook nog eens bij dat boeren over het algemeen heel veel grond hebben. Dus heel veel vierkante meters. Dus door met één partij een afspraak te maken, kun je een veel groter, kun je eigenlijk een veel grotere zonneveld realiseren voor veel minder geld. Dus het is voor investeerders logisch dat zij dan denken, ah ja, Die boeren, nou, het gaat nu al een beetje slecht met boeren. Het gaat slecht met de landbouw. Er zijn allerlei problemen. Als wij ze nou gewoon lekker gaan benaderen, dan gaan zij wel met ons in zee. Want ze kunnen via ons meer verdienen aan dat land dan wanneer ze het zelf gaan verbouwen. Voor ons is het veel goedkoper dan met een plat dak eigenaar in zee te gaan.
Ah, zo. En is er al zicht op, heb je zicht op hoeveel landbouwgrond hiervoor gebruikt wordt en hoeveel dat eigenlijk oplevert in duurzame energie?
Ik heb dat niet helemaal goed kunnen vinden. Er is wel onderzoek naar gedaan, maar dat is zo in ontwikkeling, omdat het nu zo snel gaat, mm-hmm. dat eigenlijk die cijfers ook alweer best wel snel verouderd zijn. Maar het is wel duidelijk dat het heel veel gebeurt en dat het ook door heel Nederland gebeurt en dat ook allerlei beleidsmakers hier ook wel actief mee bezig zijn om dit te promoten, het inzetten van die boerenvelden.
En wat voor zonne-energie. En wat voor zonnepanelen staan er dan op dat land? Zijn dat heel gewone zonnepanelen zoals je die ook op een dak zou plaatsen of zijn het speciale aangepaste versies die...
Nee. Nou ja, in principe, en misschien dat Jeroen het ook weet, dus volgens mij zijn dat gewoon hele normale zwarte zonnepanelen die je eigenlijk in een hele simpele aluminium of metalen constructie kan neerzetten. Daar hoef je eigenlijk niet zo heel erg veel ingewikkelde panelen voor te hebben. Dat is weer anders dan die duurzame, die gecombineerde panelen waar ik het net over had. Dat is een
die
hele
aflatend zijn, ja. Nee, precies. Die standaard zonnepanelen die ook op daken liggen, kun je ook prima daarvoor gebruiken inderdaad. Dus daar is een redelijk groot aanbod van. En de prijzen die dalen nog steeds, terwijl dus de energie die het oplevert, die stijgt nog steeds.
Ja, en daarom is het ook best wel interessant voor dit soort investeringsmaatschappijen om zonnepanelen te doen in plaats van bijvoorbeeld windmolens.
Ja. Overigens schrijf ik me nog wel af dat zo'n investeringsmaatschappij en zo'n boer die een deal sluiten, dat klinkt heel logisch, maar die mogen dat niet zomaar doen, toch? Daar komt wel wat regelgeving bij kijken waar dat geplaatst wordt.
Ja, natuurlijk. Ze moeten wel een vergunning hebben. De boeren moeten een vergunning hebben voor het plaatsen van een zonnepaneel. En kunnen vervolgens ook weer dan een subsidie krijgen als ze die vergunning hebben.
Hey, en ik wil even naar die half doorzichtige waar je het over had, waar de plantjes toch onder kunnen groeien. Wat voor dingen zijn dat? Want als je ze half doorzichtig maakt, dan levert het ook minder energie op, toch?
Ja, er wordt inderdaad op verschillende plekken, en onder andere bij dat duurzaamheidspark waar ik het net over had, wordt er geëxperimenteerd met allerlei panelen, allemaal verschillende panelen waarin de cellen zo gerangeerd zijn dat je bijvoorbeeld 20 of 40% licht doorlaat. Dat wil zeggen dat eigenlijk afgewisseld wordt met glas of dat je andere cellen gebruikt die minder energie of minder zon opnemen en meer doorlaten. En hoe meer licht ze doorlaten, hoe minder effectief en efficiënt ze eigenlijk zon als energie opwekken. Of met zonne-energie opwekken. Maar tegelijkertijd, hoe meer licht je doorlaat, hoe beter het is voor de planten die eronder staan.
Ja, logisch.
Dus dan moet je op zoek gaan naar een balans. En dat is inderdaad wat er nu gebeurt. En dat is waarom ook dit soort projecten er nu zijn en waarom ermee geëxperimenteerd wordt.
En waar gaat dat dan naartoe? Komt er een soort situatie waarin heel veel van de landbouw onder zonnepanelen gaat plaatsvinden of zo? Hoe ziet het er over 10 of 20 jaar uit, denken de mensen die je hebt gesproken?
Ze vonden het heel moeilijk om dat te zeggen, onder andere onderzoekers, omdat daar gewoon nog zo weinig onderzoek naar gedaan is. Maar wat ze wel zeiden is, zij zagen wel zeker een toekomst in dit soort systemen, in verrijdbare systemen of in inderdaad systemen die half licht doorlatend zijn, waaronder geteeld kan worden. Omdat, kijk, Nederland wil natuurlijk niet toe naar een situatie waarin we geen landbouwgrond meer hebben en alleen maar overal zonnepanelen hebben liggen. Ja. Dat willen we niet. Daar gaat heel veel weerstand tegen komen vanuit de politiek. Er gaat weerstand komen vanuit allerlei verschillende partijen. Maar het is natuurlijk wel zo dat de huidige manier van boeren voor heel veel ondernemers ook niet toekomstbestendig is. Omdat het gewoon nu heel erg lastig is om als boer goed mee te concurreren. En als je niet het voordeel van schaalvergroting of van een toekomst waarin je kinderen de zaak van je willen overnemen. Ja, dan moet je al gaan nadenken van hoe ga je dat dan doen. Dus de meeste partijen zeggen wel, ja, we gaan nog veel meer zonnepanelen krijgen. En als we dat dan krijgen, dan liever dit soort panelen. Waar dus multifunctioneel gebruik van kan worden, dan die helemaal zwarte panelen. Mm-hmm. Omdat die niet per se goed zijn voor de natuur en voor de toekomst van de landbouw in Nederland.
En wat denk jij, Jeroen? Heeft dit een plek in de omslag naar duurzame energie die we in de komende tientallen jaren willen maken?
Nou, het lijkt me wel, omdat het belangrijkste verschil ten opzichte van windenergie is dat zonnepanelen, nemen wel redelijk wat oppervlak in beslag, maar zijn natuurlijk veel makkelijker en veel goedkoper te maken. Dus de energie die je daaruit haalt is in die zin veel aantrekkelijker en veel goedkoper dan windenergie. Windenergie, je hebt allebei nodig natuurlijk, hè? Maar je moet dus kijken hoe je dat dus het beste gaat inzetten. Het is overigens denk ik wel... Sommige mensen zijn bang dat half Nederland, hè, dus vol komt te liggen met zonnepanelen, dat al het boerenland verdwijnt en het allemaal zonnepanelen worden. Ja, dat is echt overdreven. Ik weet het exacte getal niet meer uit mijn hoofd. Maar stel je voor, we zouden dat willen doen voor onze energiebehoeften in combinatie met windmolens. Dan zou het nog steeds procentueel gezien om een relatief klein percentage gaan. Maar ja, wel veel beduidend meer dan wat we nu doen. En zonnepanelen kan echt, voor mij moest je 2-3% van de Sahara volleggen om de hele wereldbevolking van energie te voorzien. Iets dergelijks. Moet je natuurlijk wel 's nachts opslaan. Maar het is echt ontzettend krachtig, zeg maar, zo'n systeem van zonnepanelen. Zeker voor de toekomst in de energietransitie.
Ja, dan heb ik nog wel een vraag over. Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die daar wonen dit ontzettend lelijk vinden. Gebeuren er ook nog dingen, Stefan, om het visueel wat minder storend te maken?
Sowieso kun je natuurlijk, is het relatief en kun je zeggen, het is voor de horizonvervuiling al mooier als je zonnepanelen neerlegt dan wanneer je overal windmolens neerzet, want die zie je op grotere afstand.
Ja.
Daar komt bij dat zo'n systeem waar ik het net over had van dat duurzaamheidspark, dat zit op 1,40 meter hoogte, dat is best wel laag. Als je wat struiken om je akkerland heen zit, dan zie je die panelen niet eens meer. Dat is natuurlijk anders dan wanneer een paneel op 3 meter hoogte zit, of wanneer je echt grote, hoge panelen hebt. Het is niet alsof je ze echt makkelijk kan camoufleren, want dan werken ze niet meer. Er wordt natuurlijk wel over nagedacht. En er is ook veel weerstand op allerlei plekken. En dat in het land dat partijen het helemaal niet willen. Ik zag bijvoorbeeld uit november een bericht van een groep boeren die wil op een veld de grootte van 100 hectare, dat is een vierkante kilometer, willen ze zonnepanelen gaan neerleggen in de Haarlemmermeer. Ja, dat stuit op zoveel protest van de bevolking daar. Dat het heel erg de vraag is of zo'n groot veld er komt. En ik kan me zo voorstellen dat hoe dit opgelost gaat worden, is dat dit heel verspreid door heel Nederland. Gewoon kleinere velden worden. Dus dat er niet van die mega velden komen, maar dat je overal wel wat velden hebt. En dat je overal langs de kant van de weg bijvoorbeeld zonnepanelen krijgt liggen boven opritten en dat uiteindelijk op die manier het verspreid door Nederland ligt. Maar dat je het wel altijd ziet, maar dat het niet zover als dat je kan kijken zonnepanelen liggen.
Ja, precies. Ja, dat wordt dus
ook een slecht gebruikt ding vind. Je hebt bijvoorbeeld in Flevoland, door heel Flevoland, of in ieder geval door Almere, loopt een heel groot stuk spoordijk. Met over het algemeen schuine randen aan een dijk. Een dijk is schuin. Daar kun je volgens mij ook veel meer mee doen. Over het algemeen is dat gewoon wat braakliggend terrein, gras. En kan ik me goed voorstellen dat als dat dan bij een woonwijk is, dat je zegt van dat willen die mensen misschien niet. Maar je komt natuurlijk ook hele stukken tegen door bedrijventerreinen heen en weet ik veel wat. Waar je veel meer mee zou kunnen doen. Dus ik denk inderdaad dat soort wat meer ongeziene plekken van Nederland, dat die zich bij uitstek lenen voor dit soort projecten.
Ja, lijkt me ook. Wordt dus zeker vervolgd in de komende jaren. Maar voor het zover is, wil ik nog even vooruitkijken naar wat er komende week op de site gebeurt. Er komen een paar leuke dingen aan. En er komt een BBG van processors aan. Met heel veel mooie data erin. En ik word altijd heel blij van die plotdingetjes waarbij je kan zien aan de ene kant wat de prijs is, aan de andere kant wat de prestaties zijn. En dat je dan kijkt waar welke processor precies staat. Komt eraan dit weekend, hartstikke leuk. Jurre, jij werkt nog aan een review van
Outriders.
Outriders, inderdaad. Kan je al een tipje van de sluier oplichten?
Het is een game die zelfs misschien nu nog wel, als je hem 's avonds probeert te spelen of in het weekend, goede kans dat je er niet in komt, dat de servers hebben het heel erg zwaar met de spelers die het allemaal willen spelen. Misschien is dat de downside wel van, ik kan een game gratis aanbieden aan alle Xbox-spelers of zoiets dergelijks. Nee, ja, het is zeker niet zonder de problemen, maar ondanks dat hij niet per se in dingen uitblinkt, toch erg verslavend spelletje.
Yes. Nou, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Feedback kan in de reacties of naar podcast@tweakers.net. Tot volgende week.
Doei.
Doei.